Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij ook het zevende vers van Psalm 103. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Psalm 103, vers 7. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld een christelijk geloof aan de hand van de woorden van artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En we zingen in aansluiting daarop uit het gebed des Heren het vierde vers. U wil geschieden, u wil alleen als in de hemel hier beneden. U wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit al wat gij doet. Dat ieder stil daarin berust en uw bevelen doen met lust. Het vierde vers van het gebed des Heren, nadat we ons geloof hebben beleden, en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, wij geloven allen met het hart en beleiden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen. Eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein aller goeden. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs hoofdstuk 2. Tweede hoofdstuk van Matteüs. Daar lezen we Gods woord. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Ze zeiden tegen hem, in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet, en u Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hen nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind en als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat ze de koning aangehoord hadden, gingen ze op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen ze de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen ze in het huis kwamen, vonden ze het kind met Maria, zijn moeder, en ze vielen neer en aanbaden het. Ze openden schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En nadat ze door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar de Roders, keerden ze langs een andere weg terug naar hun land. Nadat ze vertrokken waren, zie een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt, sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde soldaten op uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van 2 jaar oud en daaronder in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. De stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden, omdat ze er niet meer zijn. Toen Herodes gestorven was, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom in Egypte. En zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en ga naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder met zich mee en kwam in het land Israël. Toen hij echter hoorde dat Archelaus in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, was hij bevreesd daarheen te gaan. Maar nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren, vertrok hij naar het gebied van Galilea. En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, zodat vervuld werd wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener genoemd zal worden. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Als kernteksten uit dit evangeliewoord lees ik u Allereerst de versen 13 en 14. Nadat ze vertrokken waren, zie een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En vervolgens de versen 19 tot en met 21. Toen Herodes gestorven was, zie een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom in Egypte en zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en ga naar het land Israël. Want zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder met zich mee en kwam in het land Israël. Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heer, het is in uw trouw en goedheid dat u ons ook vanavond weer in uw huis samenbrengt. U komt tot ons in het gewaad van uw woord. U zet uw voetstappen in het midden van uw gemeente. U wandelt te midden van de gouden kandelaren, zo lezen wij in uw woord. En u bent onder ons om ons te behouden. Daar is geen twijfel aan. Het zijn uw eigen woorden en we hebben beleden dat u de getrouwe getuige bent. Dat u niet gekomen bent om de mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En wat een grenzeloze zondaarsliefde ligt daar aan ten grondslag. U noemt dat een eeuwige liefde. Want u bent naar een wereld gekomen die verloren was en is in zonden en schuld. Wat komt allerwegen openbaar en in ons hart niet het minst, dat wij ten diepste vijandig tegenover u staan. Dat is eigen aan onze boze menselijke natuur. Uw woord zegt dat er niemand is die God zoekt, nog niet tot één toe. En dat we alle gezondigd hebben en de heerlijkheid Gods missen. En dat is een ontzaglijke werkelijkheid. Te meer omdat onze zonden zo groot zijn. Dat er wat ons betreft ook geen verandering meer te wachten is. En te midden van die nood en dood hebt u het liefste wat u had en heeft prijsgegeven. U opende de hemel en u hebt uw lieve zoon neergelegd in de kribbe van Bethlehem. Uw schoonzoon, uw troetelkind, mens geworden. Hij die God was en is, God uit God, licht uit licht, heeft onze menselijke natuur aangenomen. Hij leek helemaal op ons, behalve dat hij zonder zonde was en is gebleven tot aan het einde van zijn leven toe. Het was de ware mens, zoals u hem bedoeld heeft. O Heer, en wat zijn we dan diep gevallen, als we dan mogen zien op Jezus wie u bent, die een volkomen overgave de wil des Vaders heeft volbracht tot aan het einde toe, gehoorzaam geweest, zo lezen we in uw woord, tot het einde toe, dat hij nu degene is die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft, onze zonde op zich wilde nemen, de zonde van het ganse menselijke geslacht, heeft weggedragen op het vloekhout der schande. De kribbe stond in de stal met het oog op het kruis van Golgotha, geboren om te sterven, om het loon op de zonde, dat is de eeuwige dood, weg te nemen. Plaatsvervangend, u die al onze ongerechtigheden op hem hebt te doen aanlopen. O Heere, dat is onbegrijpelijk. Maar het is werkelijkheid. En dat evangelie mag klinken. Onvoorwaardelijk. Opdat er niemand van ons hier in uw huis en thuis zal denken, dat kan nooit mij gelden. O, laten we onszelf toch niet uitzonderen van dat wat u in uw zondagsliefde aanbiedt. Immers uw zoon is een geschenk uit de hemel. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Het heeft geklonken in de velden van Efrata. Ik verkondig u grote blijdschap, die voor het hele volk zal zijn, namelijk dat voor u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Heere, dat we dat kind dan zo mogen ontvangen voor het eerst of opnieuw, kan ook op 3 januari nog vol op kerstfeest zijn. 1 blik in de kribbe, en we mogen toch weer vol van u zijn, Heere. O, dan mag er ook een levend getuigenis klinken uit onze monden. Zoals dat bij de herders het geval is geweest. Ze hebben alom verkondigd de dingen die ze gehoord en gezien hadden. Dan vloeit immers onze mond steeds over tot uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Heere, maak het goed vanmiddag in uw huis en thuis. Zowel in het spreken hier als in het luisteren hier en thuis. Laat het woord ontvangen worden voor wat het waarlijk is. Het woord van God, opdat dat wonder van uw genade gekend mag worden en steeds dieper gekend. Kennen en vervolgen te kennen. We vragen het u alles om de verdiensten van de Heere Jezus Christus uit louter genade. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 98, vers 1 en 2. Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. En ook het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël. Nooit gekrenkt. Zijn de vers 1 en 2 van Psalm 98. Gemeente, bijna aan het einde van het geslachtsregister van Jezus in Matteüs 1, vers 16, horen we voor het eerst de naam van Jozef noemen. Ik lees daar: en Jacob gewon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus gezegd Christus. En Christus, dat weet u, wil zeggen in het Hebreeuws Messias, dat is de gezalfde knecht van de Heer. En tot nog toe was Jozef eigenlijk voor ons een onbekende. Het spreekwoord zegt: onbekend maakt onbemind. Maar vanaf nu zal met de weinige woorden die ons hier beschreven zijn, in dat eerste hoofdstuk en tweede hoofdstuk, zal ons de rijkdom van Gods genade in het leven van deze Jozef zich gaan openbaren. En wel zo, als het goed is, dat deze man ook voor ons een beminde broeder wordt. Een broeder omwille van dat kind dat straks in de kribben een plaats zal krijgen. Dat wonderlijk genoeg toch ook de oudste broeder was van zijn aardse vader Jozef. Wat moet dat toch voor die man geweest zijn om te horen dat zijn vrouw, zijn toekomstige vrouw, met wie hij toen nog verloofd was, de moeder zou worden van de Zoon van God, en dat hij uitverkoren was door de Heere God om, zeg maar, hier op aarde de vaderrol voor dit kind van de Heere te vervullen. Aanvankelijk, dat weten de kinderen ook, is daar de vrees van Jozef om Maria tot zijn vrouw te nemen, omdat hij de boodschap krijgt dat Maria zwanger is. En Jozef heeft nooit gemeenschap met Maria gehad. En dan zegt de engel tegen hem in een droom: Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd om Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgene naar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest, en ze zal een zoon baren, en ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Dat volk is in eerste instantie het Joodse volk. Het volk van God, het hele volk dat uit Abraham is gesproten en dat zoveel gunst heeft genoten boven alle volken rondom. De engel verkondigt dat ook in de nacht van Efratasvelde, nietwaar? Ziet, ik verkondig u grote blijdschap, en dan weer die het hele volk zal wezen, namelijk dat voor u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad van David. En dan wordt Jozef door de engel aangesproken als de zoon van David. David, dat is de grote koning van Israël. Zo wordt hij nog vereerd in Israël. Denk maar aan de Davidster, zo kenmerkend natuurlijk voor de vlag ook van het Joodse volk. Als je in Israël bent, dan hoor je nog steeds de naam David noemen. David, Melech, Israël, David, de koning van Israël. Maar van al die voornaamheid en koninklijke waardigheid is bij Maria en bij Jozef niets te vinden. Het zijn gewoon hele simpele, arme en onbetekenende mensen geweest. Jozef was, laat maar zeggen, de afgehouwen tronk van Isaï, waarvan de profeet Jesaja al heeft gesproken, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En dan staat er zo prachtig: en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht brengen. Nou, hoe wonderlijk zal deze profetie vervuld worden, want na 9 maanden van deze ontmoeting met de engel moet Jozef met zijn hoogzwangere vrouw Maria een lange en vermoeiende reis maken van Nazareth naar Bethlehem om beschreven te worden naar de opdracht van keizer Augustus in Bethlehem, de stad Davids. En als ze daar dan aankomen, dan moet Jozef ook nog gaan zoeken naar een plekje om te overnachten. En dan staat er dat er geen plaats was in de herberg. En uiteindelijk komen ze dan toch terecht in een stal. God zij dank. En dan is daar dat bijzondere moment. Dan zijn Jozef en Maria samen. En dan wordt daar Gods zoon geboren. Ja, wij kennen die geschiedenis uit ons hoofd. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en ze legde hem neer. Ze wond hem doek en legde hem neer in de kribbe. Maar wat moet dat toch geweest zijn voor Jozef? Want Jozef is getuige geweest van de geboorte van Gods zoon. Dat is de enige ter wereld die dat is overkomen. Maria heeft het kind gebaard, maar heeft het in die zin net gezien. Maar Jozef is getuige geweest van de geboorte van Gods eigen zoon. Ja, wij kunnen maar niet begrijpen, denk ik, wat door deze man moet heen gegaan zijn. Ook de gedachte alleen al, Heer, mag ik nu de vaderrol vervullen van uw kind? Wie ben ik? Want ook Jozef zal van zichzelf net als Maria geweten hebben dat hij een zondig mensenkind was. Maar hij heeft ook gehoord dat deze zoon de zaligmaker zou zijn van zondaren. U zou door dit kind zowel moeder Maria als vader Jozef door de kracht van het bloed van dit kind gereinigd worden van al hun zonden. En dat bloed hebben u en ik nu net zo hard nodig als Maria en Jozef. En wat heerlijk dan dat God zijn kind aan deze wereld verloren in schuld wilde schenken. En dan mogen we elkaar toch wel vragen, wat betekent dit kind nu voor ons? Hebben wij nu ook mogen geloven het woord, een kind is voor ons geboren en een zoon is aan ons gegeven. Heere, dat kind ligt voor mij in de krib. We zingen het, het is een prachtig gezang, we zingen het altijd met kerst. Ook voor mij hebt u rijkdom ontzegd, werd geen stro en in doeken gelegd. Leer mij u danken daarvoor. Een wonderlijk gebeuren, die bevalling daar in de stal. En dan even later, op aanwijzing van de engel in Efrates velden, wordt die stal ineens bevolkt door herders, die gekomen zijn om hun zaligmaker te aanbidden. Allereerst, wat een vreugde zal er geweest zijn in de hemel, nietwaar, over het feit dat Gods kind daar in de kribbe ligt. De hemelse vader is blij geweest met de geboorte van zijn kind, kun je begrijpen. Wat hebben de engelen daar in Efrates velden getuigenis van gegeven? In dat roemruchte, ere zij God, in de hoogste hemelen. Allereerst wordt God daarin verheerlijkt, dat dat kind daar ligt. Vrede op aarde, want dat kind ligt er, voor u en voor mij, in de mensen een welbehagen. Alleen door dit kind en in dit kind kunnen u en ik en jij welbehagelijk zijn in de ogen van de heilige en rechtvaardige God. Dus allereerst vreugde in de hemel vanwege de geboorte van Gods enige geboren zoon. En vreugde natuurlijk bij Jozef en Maria dat die bevalling goed is verlopen. Dat daar een kind ter wereld is gekomen dat op het moment dat het de moederschoot verliet, geschreeuwd heeft, gehuild heeft. Dat heerlijke teken van leven. Ouders van kinderen weten wat dat betekent. Zodra dat kind ter wereld komt, dat je zo blij bent, dat stemmetje te horen, dat je nog nooit eerder hoorde. En je bent direct verliefd op dat kind. En zo is het Jozef en Maria vergaan, maar toch wel in een heel bijzondere mate, waar het hier het kind betreft van God zelf. Vreugde bij Jozef en Maria, vreugde bij de herders. En als ze dan de stal verlaten, dan delen ze die vreugde met alle mensen die ze tegenkomen. Ze verkondigen overal wat ze gehoord en gezien hebben. Alles draait om het kind in de krib. Alle ogen waren gericht op de zaligmaker Jezus. Wonderlijk, hè? Zo wordt een beestenstal met een kind in de krib. En het kind in de harten, want dat is wat hier gaande is geweest, tot een hemel op aarde. Hier in dit kind is de mens ontmoet waarvan we zingen. O dierbaar kind, o stof van vreugd, geschenk van het alvermogen. Dat is kerstfeest. Als we zo dat kind mogen ontvangen. Als we zo dat kind mogen ontmoeten. Als we zo dat kind mogen aanbidden. Wel, de herders zijn inmiddels vertrokken. En dan gaat Jozef op zoek kennelijk naar een huis. Hoe en waar precies, dat weten we niet. Maar het blijkt even later in een huis te verblijven. Ook weer in Bethlehem. En dan krijgen ze weer bezoek. Hoog bezoek zelfs. Waren de herders Joden? Nu krijgen ze bezoek van heidenen. We hebben daar ook samen al van gezongen uit Psalm 98. Want dat kind, het zou God te min zijn dat dat kind alleen voor de Joden geboren zou zijn. Nee, zegt Jesaja, ook voor de heidenen. Nou luister maar naar Psalm 98 vers 1. Zingt een nieuw gezang de Heer, die grote God die wonderen deed. Zijn heilig arm vrocht heil na leed. Dat heil heeft God nu doen verkonden. Dat heil in Christus. Nu heeft hij zijn gerechtigheid. Dat is de gerechtigheid van Christus. Zo vlekkeloos en ongeschonden. Daar ligt dat kind dat nooit geen zonde gedaan heeft. En nooit geen zonde doen zal. Zonder erfzonde is geboren. Nu heeft hij zijn gerechtigheid. Zo vlekkeloos en ongeschonden. Voor het heidendom tentoongespreid. Daar ligt het kind. Klaar om bewonderd te worden, klaar om aanbeden te worden, klaar om door het geloof omhelst te worden. O heerlijk kind, dierbaar kind, stof van vreugd. Ze hebben hem aanbeden, zo staat het er ook. En ze hebben hun schatkisten open gedaan, ze hebben gelezen. Goud, wierook en mirre. En wat blijft nu? Wat zullen deze arme mensen, Jozef en Maria, die schatten hard nodig hebben, want nog even, en dan moeten ze een verre reis gaan aanvaarden naar Egypte. Hoe moeten ze er ooit komen? Maar nu hebben ze schatten gekregen. Ze kunnen betalen de reis te maken naar Egypte. En zo wordt hier de rust en de vrede en de vreugde, die ze in allereerste instantie met de herders hebben gehad in de stallen, nu in het huis van Bethlehem met de wijze uit het oosten, wordt vreed verstoord door een boodschap uit de hemel. De engel verschijnt in een droom aan Jozef. Het wordt zo mooi beschreven, alles in de tegenwoordige tijden vast. Alsof het nu gebeurt, als het ware. En zo moeten we er ook maar naar luisteren. En die engel die verschijnt in een droom aan Jozef. En die zegt dan: sta op en neem tot u het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte. En wees daar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kind zoeken om het te doden. Wat een tegenstelling. Wat hebben ze heerlijke tijden achter de rug gehad. En dan nu dit. We moeten daar niet vreemd van opkijken. Zo kan het ook in ons leven zijn. Dat we hoogtepunten ervaren in onze geestelijke relatie met de Heer. En dat dat door omstandigheden zomaar kan veranderen. En dan moeten we niet denken dat God daar de hand niet in heeft. Want je ziet hier duidelijk dat God hier waarschuwt voor wat er te komen staat. Maar ondertussen wordt hun geloofsleven toch wel ernstig beproefd. Als je daar, als je nog maar net een kind hebt en je bent arm en je moet dan ineens vertrekken. Nu heeft de Heer ze van, laten we zeggen, reisgeld voorzien om de reis te maken. Maar ondertussen worden ze toch vermaand om naar Egypte te gaan en daar te blijven. Totdat de Heer ze zal waarschuwen dat ze kunnen vertrekken. Ze gaan hier als het ware van de hoogste bergen naar de diepste diepten toe. En daarom kan het toch ook zijn dat u een gezegende en jij een gezegende kerst achter de rug hebben. En dat het nu al zo anders kan zijn. Wat kan het jaar droevig eindigen? Ik ben daar heel nadrukkelijk bij bepaald. Tijdens de kerstdagen al. hoorde ik van een hele goede vriend van me, hoe een klein kind van hem van 13 jaar, zomaar in de slaap overleed. Als je nou kerst mag vieren en dit soort dingen overkomen je. En als je dan toch bij dat alles als ouders mag roemen in de Heer, dan gebruikt zelfs God deze omstandigheden om ons groot en goed van de Heer te doen spreken. Daar is natuurlijk niks van u en van mij bij. Dat zijn die heerlijke genadegaven. En dan kun je het wonder niet op dat de Heer je juist in dat leed zo rijkelijk en overdadig wil ondersteunen. En de Heer heeft zijn kerk ook geen kalme reis beloofd, gemeente. Daar moeten we ook maar steeds erg in hebben. En hoe zien we meer en meer dat we als kerk in de marge van de samenleving verdwijnen. In de wereld zult ge verdrukking hebben, zegt Jezus, maar het goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Laten we als dienaren van Christus u maar steeds wijzen op die gezegende borg en zaligmaker. Jezus Christus, bij wie te schuilen toch zo goed is. En zalig. De dichter zingt ervan, het is mij goed. Mijn zalig slot nabij te wezen. Bij mijn God, ik denk ook aan die prachtige woorden uit het lied van Johannes de Heer. Veilig in Jezus armen. Veilig aan Jezus hart. Die wijzen, u weet het, die waren op een gegeven moment de weg kwijt en kwamen Jeruzalem aan om te vragen waar de geboren koning der Joden was. En dat gerucht drong al heel de gauw door in het paleis van de vredaardige koning Herodes. Een volstrekt paranoïde man, die zelfs al 3 zonen had laten doden. Bang dat ze zijn troon wilden veroveren. Met 300 mensen die zijn zonen steunden. Ze allemaal uitgeroeid. Nou, als hij het hoort, ja, dan is hij bang, bevreesd. En als Herodes bevreesd is, dan is heel Jeruzalem bevreesd. Want alles, alles kun je van deze man verwachten. En wat gaan we nu werken? Dat waar de Heer werkt, Satan op zijn achterste benen staat. Dat is altijd al zo geweest. Zijn naam, Satan, betekent ook letterlijk tegenstander. Adam en Eva, dat weet u, die waren nog maar net op de wereld, of Satan was er al. Door middel van de mond van een sprekende slang. Om ze met leugen en bedrog de dood in te jagen. De Heer had het uitdrukkelijk gezegd dat ze van de boom der kennis des goeds en des kwaads niet mochten eten. Maar, ach, die duivel die liegt erop los en die zegt, ach, dat is helemaal niet waar. God weet wel, als je daarvan eet, dan zul je als God zijn, kennen het goed en het kwaad. En ja, dan wordt die vrucht steeds begeerlijker, begeerlijker. En dan gebeurt het, Eva eet en ze geeft er adem ook van. En de dood is in de wereld gekomen. En dan moet je eens kijken. Nou komt de tweede Adam ter wereld en wie zit erbij? Satan in de gedaante van Herodes. En wat wil hij? Dat kind de dood injagen. Er is niks nieuws onder de zon. Ook de tweede Adam moet omgebracht worden. Wat zie je hier gebeuren? Wat de Heer in Genesis 3 al beloofd heeft. Die heeft het vrouwenzaad beloofd. En dat is nu gebeurd. Dat is nu geboren. Het vrouwenzaad is er. En gelukkig maar dat God die strijd zelf ter hand neemt. Want Adam en Eva, nu ben ik. Ach, wie zijn wij in de strijd tegen de boze, tegen de tegenstander van God zelf. We hebben alles tegen. We hebben alles tegen om zalig te worden. Omdat we vijandig geworden zijn. We hebben het in het gebed al proberen te verwoorden. Maar wat zegt de Heer nou? In Genesis 3 vers 15, in de moederbelofte, dat wil zeggen uit die ene belofte al die andere beloften geboren zijn. Ik zal vijandschap zetten tussen u. Dat is de vloek geweest voor Satan en de belofte voor de kerk. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult de verzen vermorzelen. Het oordeel en de vloek voor Satan en zijn rijk blijkt de belofte te zijn en de zegen voor de mens die door Satan is gevallen. O liefde God, zo mogen we wel zingen, oneindig groot, ver boven ons verstand, die zondaars weer een weg ontsloot naar 's hemels vaderland. Amen, gode, zij de Heer. Dit kind is geboren om Satans kop te vermorzelen. En dan zien we hoe direct die strijd al ontbrandt tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Herodes als het slangenzaad en de Heer Jezus als het vrouwenzaad. Maar doel en middelen van Satan zijn hetzelfde gebleven, nietwaar? Met leugen en bedrog probeert hij erachter te komen waar dat kind is. Als jullie dat kind gevonden hebben, kom dan hier en kom het mij berichten, want ik zal dat kind ook gaan aanbidden. Is het ook dat God gezegd heeft, datzelfde hoor je weer terug, nietwaar, hier in deze geschiedenis. Jezus zal het later zeggen. Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal kunnen verslinden. Onderschat zijn macht niet. We kunnen ook alleen uit kracht van het geloof in de Heer Jezus Christus staande blijven tegen de listige omleidingen van de duivel. Nou, hoe wordt dat in het bijzonder geopenbaard in het leven van Jozef? Want wat zie je nu? Wel, dat hij eigenlijk diezelfde geestesgesteldheid heeft als Maria. U weet het, als al die wonderlijke dingen tegen haar gezegd worden door de engel Gabriel. Mij geschiede naar uw woord. Nou, het leven van Jozef vind je daar helemaal in terug. Want hij doet precies wat de Heere zegt. Het staat hier, sta op, neemt het u het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte en wees al daar dat ik het u zeggen zal. Hij dan opgestaan zijnde, nam het kindje en zijn moeder tot zich in de nacht zelfs, hij ziet er later geen gras over groeien, onmiddellijk vertrekken en vertrok naar Egypte. Precies zoals de Heere het gezegd heeft. We hebben daar samen van gezongen. Het is het gebed van dit kind zelf, dat hij later zijn kerk heeft geleerd. U wil geschieden. En dan zie ik Jozef. U wil geschieden. U wil alleen. Als in de hemel hier beneden. U wil eens altoos wijs en goed. Als ik naar Egypte moet, Heer, het is goed. Het is majesteit al wat gij doet. Dat ieder stil daarin berust. En uw bevelen doen met lust. U merkt wel, Herodes, ja, voelde zich natuurlijk bedreigd. Een koning van de Joden, geboren. Vandaar dat hij nauwkeurig onderzocht. Wanneer hebben jullie van dat kind gehoord? En wanneer heeft die ster gezien? En hoe lang is dat geleden? En zat met te rekenen. En nou, als je dan weet waar die is, kom dan hier naartoe. En ja, die wijzen hebben dat beloofd. Die mensen waren geheel te goede trouw. Maar gelukkig maar als ze het kind hebben ontmoet en het kind hebben aanbeden en hun schatten aan dat kind hebben gegeven, dan worden ze gewaarschuwd door de Heere dat ze niet terug mogen naar Herodes, maar dat ze langs een andere weg naar hun land moet. En Herodes die wacht op die komst en dan ontdekt hij dat ze hem bedrogen hebben, ze hebben gelezen. Ja, en dan is hij in een staat om alles te doen, want wat blijkt? Nou, hij neemt het termijn wel heel ruim. 2 jaar. En daaronder. Alle jongetjes van 2 jaar. En daaronder. Onmiddellijk doden. Wat een ontzettende realiteit is dat geweest. Gelukkig, hè, dat de hemelse vader ervoor gezorgd heeft dat zijn kindje inmiddels onderweg is naar Egypte. Hij zal daar veilig en wel verblijven. Maar God heeft in dit alles voorzien. Want hier wordt ook gesproken over een profetie die 600 jaar tevoren al geklonken heeft. Uit een mond van Jeremia. Hier staat in vers 17 en 18. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia. Zeggende, er is een stem gehoord in Rama. Geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen omdat ze niet zijn. Een beetje moeilijk citaat, nietwaar? Maar om dit citaat nou beter aan u te kunnen uitleggen, is het goed om ook de directe tekst die daarop volgt, twee teksten die daarop volgen, erbij te nemen. Dan wordt het wat helderder voor ons. Dus we hebben nu dit gehoord, toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia. Er is een stem gehoord in Rama, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen, wilde niet vertroost wezen omdat ze niet zijn. En dan, zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere, want zij zullen uit het land van de vijand terugkomen. Er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere, want uw kinderen zullen weerkeren tot hun landpalen. Allereerst let erop dat er niet staat opdat vervuld is geworden. Maar er staat hier toen is vervuld geworden. Dus die kindermoord als zodanig is niet geprofeteerd opdat die moord plaats zou vinden. Maar er wordt welding van gemaakt dat die moord plaats zou vinden. En nu staat Rachel symbool voor de moeders van Israël. Nu nog. Zij kon zelf moeilijk kinderen krijgen, dat weet u. Lea kreeg kind op kind bij Jacob en zij niet. Maar dan uiteindelijk krijgt ze nog twee kinderen. Eerst Jozef en daarna Benjamin. En tijdens de bevalling van Benjamin sterft ze. En daardoor wordt zij symbool voor de moeders van Israël. Daarom als later haar nageslacht, en is ze zelf natuurlijk al lang overleden, want ze stierf tijdens de bevalling van haar tweede kind. En later wordt dat volk van Israël, zeg maar haar nageslacht, in ballingschap naar Babel gevoerd. En dan schildert de profeet Jeremia in de tekstwoorden de deportatie van het volk van Israël naar Babel. En dat gezien vanuit Rama. En dat Rama dat ligt op de grens tussen het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. En daar loopt de weg langs die naar Babel voert. En vanuit die plaats zijn de Joden weggevoerd naar Babel. Maar nu krijgt Rachel de belofte dus dat de kinderen zullen terugkeren uit die ballingschap. En die belofte is voor de Joden van alle eeuwen tot steun geweest gedurende tijden van ballingschap. Want u weet, alle eeuwen door zijn die Joden vervolgd geworden en gedeporteerd geworden. En uitgeroeid geworden, althans dat heeft men steeds geprobeerd, tot de gaskamers van Nazi-Duitsland toe. Waarbij het leek alsof er geen toekomst meer zou zijn voor het Joodse volk. Maar de moeders hebben een troost gevonden bij de belofte die hier doorklinkt. Dat die kinderen toch weer veilig en wel thuis zouden komen in hun land. En wat zien we dat nu toch gebeuren, nietwaar? En tegelijkertijd zien we met wat een vijandigheid dat Joodse volk omringd wordt. Door miljoenen van Arabieren die niets liever willen dan dat volk uit te roeien, als het kan op één keer vandaag. Wat staat Iran in de startblokken, nietwaar? Om zich te wreken voor die twee moorden die er gepleegd zijn op zeer voorname Iraniërs. Deze belofte blijft staan. En wat heerlijk dat hier melding gemaakt wordt daarvan in verband met de komst van de Messias, de gekomen Messias voor ons. En helaas, onze Joodse broeders en zusters geloven dat nog niet. Maar wij geloven ook dat dat geloven zal komen, zodat Jood en Heiden samen dat heil zullen erkennen in die heiland, in die Messias, die gekomen Messias, de Heere Jezus Christus. En nou gebeurt er iets opmerkelijks. Direct nadat Matthäus ons gezegd heeft dat die kindermoord heeft plaatsgevonden, verbindt hij daaraan direct het sterven van Herodes. Daar staat er in vers 19, toen Herodes nu gestorven was. Hij heeft bijna 40 jaar geregeerd, hoor, vergis u niet. 40 jaar geregeerd. Een moordenaar. Van heel veel. Niet alleen van deze kinderen, we zeiden het al, van zijn 3 zoons en van honderden aanhangers van zijn zoon. En van voorname fariseeën en andere joden. Deze moordenaar sterft nu zelf. Ook van alle machthebbers van deze wereld geldt. En hij stierf. En dat mogen we ook wel, wat onszelf betreft, ons realiseren, nietwaar, dat we hier geen blijvende stad hebben. En dat het evangelie ons zo verkondigd wordt, opdat wij niet in moedeloosheid ten onder zouden gaan, maar dat wij in het geloof zouden leven. En door het geloof zouden leven. En verwachting zouden hebben voor ons en voor onze nakomelingen. Want generatie op generatie komt en verdwijnt ook weer. En dan is het zaak dat we de Heer Jezus Christus hebben nodig gekregen voor ons verloren bestaan. En daar kunnen we toch een antwoord op weten, of niet? Het kan best zijn, hoor, dat u daar heel veel strijd en aanvechting mee heeft. Maar wat worden we dan ook vanmiddag weer gelokt en genodigd om niet te denken dat wij onszelf van onze zonde kunnen bevrijden. Want we hebben onszelf daarentegen, we hebben de wereld daarentegen, we hebben de duivel daarentegen. Maar er is dan maar één die ons helpen wil en kan. En dat is de Heer Jezus Christus, die naar deze wereld is gekomen om te lijden en te sterven, niet voor zichzelf, maar plaatsvervangend voor zondaren zoals u, jij en ik zijn. Opdat wij niet met een Herodes zullen sterven, dat moet toch wat geweest zijn. De Bijbel zegt daarover, vreselijk is om te vallen in de handen van de levende God. Maar we kunnen nu dit zeggen, die vrede moordenaar is er niet meer. En die is voor een rechtvaardig God verschenen. En we laten het oordeel aan de Here over. Maar wie leeft er? Dat kind. Veilig en wel in Egypte. En als Herodes gestorven is, dan verschijnt de Here in een droom en zegt, sta op. Neem het kind en zijn moeder tot u en trek in het land van Israël. Oh, wat een boodschap, hè. Eerst heeft hij gehoord, sta op, neem het kind en zijn moeder en trek naar het land van Egypte. En nu Herodes dood is, krijgt hij te horen, sta op, neem het kind en zijn moeder tot u en trek in het land van Israël. Want, zegt de Heere, zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Wat een trouw blijkt hier toch van de Heer, nietwaar. Het oog van de hemelse Vader is steeds op zijn kind geweest, is steeds op Jozef geweest, is steeds op Maria geweest. Kinderen van de Heere, thuis en in de kerk, laat dit onze troost zijn. In welke omstandigheden van het leven we ook verkeren, de Heere zal u steeds gadeslaan, opdat in gevaar uw ziel voor ramp bevaar. De Heer het zij in of uit mocht gaan en waar u heen mocht spoeden, zal eeuwig u behoeden. Nou, de Heer hoeft maar één keer tegen Jozef iets te zeggen en hij doet het weer. Het is gehoorzaamheid die deze man ook ziet. Wat een tere vreze des Heren wordt ons hier toch voor de ogen geschilderd. En van Maria lees je niks. Ze doet alles. Zij beleeft wat ze gezegd heeft tegen de engel. Mij geschieden naar uw woord. Alles wat er tegen Jozef gezegd wordt ten aanzien van haar en haar kinderen. Ze is er voor Jozef. Ze is er voor het kind. Maar meer nog, ze is er voor de Heere. En dat siert ons geestelijk leven. De Heer Jezus zal later zelf zeggen, ik ben de ware wijnstok. En die in mij blijft, die draagt veel vrucht. Het leven met de Heer Jezus Christus geeft een vruchtbaar leven. Voor onszelf, maar ook voor onze omgeving. En dat betekent niet dat we altijd lopen te preken, zeker niet. Soms kun je beter zwijgen dan iets zeggen. Dat staat ook in de Bijbel. Hè? Er is een tijd om te spreken en er is een tijd om te zwijgen. Maar o, als ons hart van hem vol is, dan zal ons leven daarnaar zijn. En dan zal ook dat woord van ons door de geest, ja, een woord zijn dat de rechtertijd wordt gesproken. Ze gaan nu op weg naar Israël. En dan blijkt dat de zoon van Herodes, Archelaus, koning was geworden in plaats van zijn vader Herodes. En als Jozef dat hoort, dan vreest hij. Kennelijk weet hij dat zijn zoon ook zo'n vredaard is als zijn vader. Dus hij is bang om naar Judea terug te gaan. Kennelijk is het de bedoeling geweest om weer naar Bethlehem af te reizen, de stad Davids. We lezen twee keer van vrees van Jozef. Vrees om Maria tot zijn vrouw te nemen als die hoort dat ze zwanger is. En dan zegt de engel, nee, jij hoeft niet te vrezen. Want dat kind is ontstaan door de werking van de Heilige Geest. En hier vreest hij om met zijn vrouw en met zijn kindje naar Judea te gaan. Omdat die Archelaus daar koning is geworden. En waarschijnlijk dat kind ook nog zal doden. En dan geeft de Heer hem richting aan. Dat hij naar Galilea kan gaan. En dan gaat hij naar Galilea toe. Vrees van Jozef wordt ook hier weer door God zelf weggenomen. Wat gaat de Heere toch teren met zijn kinderen om, nietwaar? Dat doet hij nog, hoor. Wat heb ik dat vaak gezien in mijn pastorale arbeid. Dat mensen, als ze ernstig ziek zijn of heel oud geworden zijn, of al jong moeten gaan sterven, dat daarbij mensen heel veel angst kan leven om te sterven. En dat de Heere dan daar toch soms, ik zeg niet altijd, maar soms, die angst voor de dood wegneemt. Door te laten horen dat de Heer Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Door de Heer Jezus Christus voor de ogen te schilderen. Ook in het pastoraat en in de prediking. Als degene die voor de dood heeft gekozen. Mijn uur is gekomen. Hij is die dood vrijwillig tegemoet getreden. Staat op, zegt hij tegen zijn kerk. Laat ons van hier gaan, want die mij verraden zal is nabij. Hij bidt het in het hoge priestelijk gebed tegen zijn vader. Dat zijn uren is gekomen. En zo is hij naar de kruisheuvel Golgotha gegaan in die volkomen overgave. Opdat wij, ziende op hem, ook zonder vrees zouden sterven. U zult er, jij zult er toch ook wel eens aan denken. Ja, hoe zal dat einde van ons leven verlopen? We weten het niet, maar daar denk je natuurlijk wel eens aan. Wat zou het groot zijn als we met Jezus zouden sterven met de woorden, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo heen te gaan, zonder vrees, en zo heb ik ze zien vertrekken naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Ik herinner mij nog een gesprek met een broeder. Die was al zo lang terminaal. Laat ik het zo maar zeggen. Hij was moe van terminaal te zijn. En toen zei hij op een gegeven moment tegen mij. Hij zegt, domen is het zonde. Dat ik ongeduldig ben. Dat ik zeg, heren, waarom moet het nou zo lang duren? Ik wil zo graag bij u zijn. Zeg, nee jongen, dat is geen zon. Dan is de Heere blij omdat je zo graag bij hem wil zijn. En hij wil ook dat jij bij hem komt. Maar hij bepaalt ons levenseinde. De dichter zegt, mijn tijden zijn in uw hand. Wacht nou maar rustig totdat hij thuis komt. Ha. Oh, wat zou het heerlijk zijn als we straks zo aan het einde van ons leven in alle rust ons hoofd kunnen neerleggen. Helemaal vertrouwd op het volkomen heilswerk van de Heer Jezus Christus. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart. En u moet, ja, de Heer Jezus, terug naar het beloofde land, naar Israël. Ik heb gehoord dat u vanmorgen een preek gehoord hebt over Hosea 11. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Nou, in eerste instantie ziet dat natuurlijk op het vertrek van het volk van Israël uit Egypte. Hoe ze uit de ballingschap in Egypte gered zijn geworden door dat grote wonder heen, de verlossing door de Rode Zee. Jezus gaat nu terug. Hij moest vluchten voor zijn leven. Dat volk van Israël is destijds in Egypte terechtgekomen, ook omdat ze anders de dood gestorven zouden zijn van de hongersnood die er heerste in hun land. Maar u weet het, hoe Jozef voor hen de korenschuur heeft geopend. En hoe ze daar dan eeuwenlang geleefd hebben, ook nadat Jozef was gestorven. En uiteindelijk zijn ze een slavenvolk daar geworden. En dan vindt die wonderlijke verlossing door de Heere plaats. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar u weet hoe dat volk zich misdragen heeft. Dat begint al, dan staan ze nog voor de Rode Zee. Dan gaan ze al murmureren. En als ze eenmaal door de Rode Zee zijn, oh, nee, maar dan zijn ze bevrijd. Maar u weet het, al heel gauw gaat het fout en het is 40 jaar fout gegaan. 40 jaar, zegt de Heer, heb ik verdriet gehad van een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En nu wordt die hele weg van Israël gegaan van uit Egypte naar het beloofde land. Wordt in Christus geheiligd. Jezus was er in Egypte, ook om de dood ontvluchten die waar, want Herodes zou hem omgebracht hebben. Maar nu roept God zijn zoon uit Egypte. En mag in dit kind de volkomen verlossing van dat volk van Israël vervuld worden. En hij ging die weg in volkomen gehoorzaamheid, want als die eenmaal in dat beloofde land weer terug is, u weet het, hij heeft niet anders in het opgroeien van zijn leven gedaan dan de wil van de hemelse Vader. Hij heeft gezegd, het is mijn spijs en drank om de wil van mijn hemelse Vader te doen. Wat een contrast met dat volk van Israël, wat een contrast met uw en jou en mijn leven. En dan gaat hij niet naar Judea, maar dan gaat hij nota bene naar het Galilea der heidenen. Nazareth was een veracht stadje. Kan uit Nazareth iets goeds voortkomen? Maar hier staat het, opdat vervuld zou worden, wat door de profeten is gezegd dat hij de Nazarener genaamd zal worden. Daarmee wordt aangegeven dat Gods eigen lieve zoon als een verachte fakkel door het leven zou gaan. En zo is het ook geworden. Want dit Nazareth, dat weet u, heeft hem verworpen. Toen hij daar in de synagoge sprak, hebben ze hem vastgegrepen. En ze hebben hem naar de steilte gebracht om hem af te werpen in de diepte. Wat een verachting, wat een haat. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mens. En wij hebben hem niet geacht. Omdat vervuld zou worden het woord dat door de profeten gezegd is, dat hij de Nazarener genoemd zou worden. Nou komen wij dat bij de profeten niet letterlijk zo tegen. Maar ik vertel het u dit omdat in dat woord Nazarener blijkt wat een verachting er gerust heeft op de Heere Jezus Christus gedurende zijn leven hier op aarde. En wat een wonder als wij met andere ogen naar deze zaligmaker hebben leren kijken. Ja, want dan gebeurt er echt een groot wonder in je leven. Dan krijg je oog voor de schoonheid van deze koning, die van Israëls God is gegeven. Hebben we steeds tevoren geweigerd om hem ook maar een blik waardig te keuren? En wat een schande is dat geweest voor u en voor jou en voor mij. Dat zijn de dingen waarover ik me nu schaam, zegt de apostel. Want een ieder was als verbergen het aangezicht voor hem. En dit is het wonder. Nu ik hem mag zien met de ogen van het geloof, kan ik mijn ogen niet meer van hem afhouden. Ik raak niet op hem uitgekeken. Hij wordt steeds mooier. Hij wordt de schoonste onder de mensenkinderen genoemd, op wiens lippen genade is uitgestort. O, wat ernstig, hè? Als we maar weigeren om op hem te zien, terwijl er gezegd wordt, zie op mij en word behouden, want ik ben God en niemand meer. Ik denk ook aan de woorden van Johannes de Doper, zie het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. O, laat het dan zo zijn. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade is op uw lippen uitgestort, die scheviglijk van God gezegend wordt. Amen. Die psalm gaan we zingen. Het is psalm 45, vers 1. Laat ons danken en bidden. Beminnelijk vorst. O, als dat nu de uitkomst mag zijn van de prediking, Heer. U, al mijn liefde waarde, schat. Wijl gij mijn rechterhand wilt vatten. En gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. Heere, wat een genade. Als zo de ontmoeting met Jezus was. Of is geweest. En weer bij vernieuwing zo mocht zijn. Een ontmoeting met u, het is zo onvergetelijk. Het is ook zo rijk. Het is ook zo onverdiend. Wat wordt genade dan toch een wonder in ons hart en in ons leven. Wij die de dood verdiend hebben. En het leven ontvangen uitsluitend om Jezus wil. Die zelf de dood is ingegaan. Vanwege onze zonde. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat is het evangelie dat ons verkondigd is geworden. En Heere, wee ons, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Het zal wat zijn om met een Herodes voor u te verschijnen. Terwijl wij geen gebruik wensten te maken van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Herodes wilde zelf op de troon blijven. Wilde zelf de dienst uitmaken, ten koste van alles. En is in hem ten diepste ook niet ons beeld getekend. Zoals Jezus daar ook over spreekt, gij wilt niet dat ik koning over u zou zijn. Maar o gelukkig, genade, maakt gewillig. U hebt een gewillig volk. Op de dag van uw heerkracht, door uw liefde, wordt alle verzet gebroken. En gaan we vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Worden we door uw Heilige Geest van harte gewillig en bereid gemaakt om voor u te leven. En laten we zo naar huis gaan, Heere. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heilicht voor. Dank voor wat u gaf. Verzoen alle tekort in spreken en luisteren. Gedenk ons als gemeente hier en thuis. Heere, mogen de woorden die we gehoord hebben. Ook nog met de Maria overleggen en bewaren in onze harten. Ze zijn toch de moeite van het overdenken wel waard, opdat wij ook door dat woord geleid en geleerd zouden worden, onderwezen in de weg ter zaligheid. Wat hebben we dan ook een heerlijk voorbeeld gehad in Jozef en in Maria, die zo kennelijk acht gaven op het woord dat van u gesproken werd, en laat ons dan ook zo in het leven staan. Dat woord als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Heere, we dragen uw bondsvolk Israël aan u op. De beminden om de vader wil, maar allermeest nog de beminden om Jezus wil. En er komt toch een tijd dat ze dat zullen beamen. Als ze hem aangrijpen, als hun borg, als hun zaligmaker, als hun bruidegom. Heere, maak ze er maar klaar voor, gelijk een bruid voor haar man versierd is. Dat het nou werkelijk ook voor hun zal gaan gelden. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen en spreek. Naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe. Dat haar strijd vervuld is en haar ongerechtigheid verzoend is. En dat uit kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus. O, bescherm dit volk tegen al de gevaren, Heer. Laat het maar leven in hun hart. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. We bidden u ook voor deze wereld hier het boze licht. O, wat wordt er gehunkerd naar het zondige leven. Wat wordt eraan geleden dat men zich niet kan uitleven? Heere, wat zou het groot zijn als ook deze tijd van bezinning, en hoe lang zal die misschien nog duren, we weten het niet. Maar laten we het toch alleen van u verwachten en niet van allerlei vaccins waarop de wereld de hoop heeft gesteld, zonder daar u in te benodigen, Heere. O, bewaar er ons voor dat we ook in deze u zouden vergeten. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper eten. Al mijn hoop en lust. Wat is dat toch een andere taal? Dat is een taal die alleen op de school van de Heilige Geest geleerd wordt. Neem ons maar als leerlingen, Heer. Misschien moeten we wel in de eerste klas beginnen. Doet er niet toe. O, die eerste lessen in het geloofsleven zijn al zo dierbaar. En zo rijk, om zo opgevoed te worden als een kind voor u. Verzoen het zondige, neem onze dank aan, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 75. U alleen, u loven wij. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.